Goed, ik wil met jullie stilstaan vandaag bij de geestelijke wapenrusting. En dat is best een bekend onderwerp in de Bijbel. Volgens mij zijn er genoeg mensen die hier uit hun hoofd kunnen citeren wat er staat in Efeze. Maar voordat ik daarmee begin wil ik eigenlijk eerst even iets anders laten zien. En dat staat op 3961, denk ik. Nog een keertje op de enter toe drukken. Of op de... Kijk. Ja, ik ben eigenlijk te snel. Zegt dat linksboven, zegt dat jullie wat?
Ja.
Een veilige website. Moet dat voorstaan. En die andere dingen die er staan? Jou wel, hè? Dat dacht ik wel. Nee. Ja, maar in mijn vakgebied betekent het weer wat anders. Hé, waar die M vandaan komt, oh, die hoort bij de SIEM. SIEM zegt je ook, VPN, dat hoort bij elkaar. Er is wat afgevallen. Zo zie je maar dat het maar net is van welk vakgebied je uitgaat en wat de dingen betekenen. CIA betekent voor mij weer wat anders. Betekent confidentiality, integrity en availability. Zo. Dit zijn allemaal termen die iets te maken hebben met mijn vakgebied. Dat is zeg maar mijn jargon. En ik denk dat het, nou ja, er is dan hier eentje die zegt van... Ik weet wel een beetje wat daar staat. En er is eentje die zegt van nou, in ieder geval een van die dingen die er staat, weet ik wel wat het is. Daar ben ik er dan ook bewust mee begonnen. Maar over het algemeen zal je zeggen, waar gaat dit allemaal over? Want dat is mijn vakjargon. En als ik met collega's zou praten, dan kan ik dat soort dingen gebruiken en dan weten we waar het over gaat. Maar voor jullie heeft dit niet veel betekenis. En dat geldt eigenlijk in het volle evangelie ook zo. In het volle evangelie hebben wij ook heel veel jargon. Als wij die woorden gebruiken, dan zeggen wij hier met elkaar, de meeste van ons, die zeggen van, oh, ik weet wel waar het over gaat. En wat ermee bedoeld wordt. Maar ik denk dat heel veel mensen, ook mensen die hier misschien eens binnenkomen, of misschien al zelfs wat langer zijn, geen idee hebben waar we het over hebben. En dat maakt natuurlijk het gesprek wat we dan hebben een stuk lastiger. Want ik kan wel hierover gaan praten met jullie en nou, dan zullen jullie zeggen van nou, het was een bijzondere ochtend. Als wij zeggen doop in de geest, dan is dat voor ons iets heel vanzelfsprekends. Maar dat geldt niet voor iedereen. Als we het hebben over tongentaal, dat is voor ons misschien iets vanzelfsprekends, maar dat geldt beslist niet voor iedereen. En misschien ook niet voor iedereen hier. En dan wil ik het nog niet eens hebben over het Koninkrijk van God, het hemels Jeruzalem, de vrucht van de geest. Nou, we hebben het gehoord over het snoeien van de wijnstok. Als je hier toch binnenkomt en je hoort daar een verhaal over, dan ga je weg en dan denk je van, ik heb geen idee waar het over ging. Zwaard des geestes, hemelse gewesten, vaderhart van God, broederschap, allemaal termen van ons. En we gebruiken ze met gemak en we weten waarschijnlijk ongeveer wat we ermee bedoelen. En het is voor een ander is het geheimtaal, net zoals dit voor jullie geheimtaal is. Maar de vraag is, kunnen wij die vaktermen van ons, dat jargon, kunnen we dat nog in fatsoenlijk Nederlands uitleggen aan iemand? Kunnen wij het evangelie, de boodschap, ik herinner mij dat Jan van der Beek hier stond en aan hem werd gevraagd door iemand die zei van ik weet er niks van, vertel me het evangelie. En hij vertelde hem het evangelie in 10 minuten. En toen heb ik later gedacht van maar wat heeft hij eigenlijk gezegd? Wat heeft hij in die 10 minuten verteld over het evangelie om het duidelijk te maken. kan ik dat ook? En gebruik ik dan allemaal van dit soort termen, zodat degene die naar me luistert nog steeds vol vertwijfeling zegt van, nou, het waren veel woorden, maar ik heb geen idee waar het over ging. Ik denk dat wij ons heel goed moeten realiseren dat wij in staat moeten zijn om datgene wat wij beleven in helder en duidelijk Nederlands uit te kunnen leggen aan de mensen om ons heen. Anders dan zullen we het evangelie nooit kunnen brengen. We willen dat toch graag? We willen graag van ons, van datgene wat we hebben ervaren, vertellen. Maar als we deze woorden gebruiken, dan zal er niets van terechtkomen. Dus laten we ons ook heel bewust zijn dat datgene wat we zeggen, dat dat begrijpelijk is. Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Dus ik wil dat graag in mijn spreken ook doen. Maar ja, het is zo gemakkelijk om in het jargon te vervallen. Want dan kan je met een paar woorden voor je gevoel even iets duidelijk maken. Toch moeten we dat proberen te vermijden, denk ik. Ook gewoon in onze diensten. Dus laten we proberen om woorden te gebruiken die ja, voor iedereen begrijpelijk zijn. En dat zal moeilijk genoeg zijn. Zogeheten heldere, klare taal. Nou, dan kom ik nu naar de geestelijke wapenrusting. En dan heb ik mezelf een hele uitdaging gegeven door dit van tevoren even te zeggen. Hij mag weg hoor. Gewoon naar eentje naar beneden. Nee, eentje, oh nee, je gaat veel te ver. Ga even terug naar boven. Juist, nou blijf dan nog maar even staan. Dat is goed. We gaan naar de geestelijke wapenrusting. Als een land in oorlog is met een ander land, ja nu krijg ik het nog even lang. Dan is het van belang voor de leiders van het land, zeg maar de officieren van het leger, is het van belang om te weten wat jouw eigen leger als mogelijkheden heeft. Hoeveel tanks heb ik, hoeveel vliegtuigen heb ik. Hoeveel schepen heb ik die ik kan inzetten? Dus het is heel belangrijk om te weten van hoe ziet mijn leger eruit? Maar ja, het is eigenlijk net zo belangrijk om te weten hoe ziet het leger van de tegenpartij eruit? He, want daar moet je tegen vechten. Je zal een beetje een begrip moeten hebben van wat je te wachten staat. Want anders dan val jij misschien met je 3 schepen een enorme vloot van 40 schepen aan. Dat moet je kan je beter niet doen. Het is dus goed om te weten waar jouw eigen kracht ligt, maar het is ook goed om te weten waar de kracht van die tegenpartij ligt. Dat is de reden waarom wij ook iets willen weten over de geestelijke wereld en dan over het werk van de vijand daarin. En dat is de enige reden, want we willen hem geen enkele eer geven. We willen alleen maar weten wat kan je van hem verwachten en hoe kunnen wij ons daartegen wapenen. Dus als we het hebben over de geestelijke wapenrusting, dan is het van belang om ook een beetje zicht te hebben op wat er zoal op ons af kan komen. Waar hebben we die geestelijke wapenrusting eigenlijk voor nodig? Nou, dan, als we het hebben over geestelijke wapenrusting, dat was er net al een van mijn termen, dat is weer zo'n term. Wat wordt daarmee bedoeld? Moet je eigenlijk eerst iets weten over de geestelijke wereld? Geestelijke wereld, dat is de onzichtbare wereld. En dat is een hele andere dimensie, ook weer zo'n woord, dan de zichtbare wereld. Het is iets wat je dus niet kan zien. Niet met je normale ogen kan zien. Als we het hebben over de hemel. Als ik het heb over de hemel, ben ik geneigd om dat te doen. Om naar boven te kijken. Dat doen trouwens de mensen in Australië ook. Die kijken ook naar boven. Kijken dus precies de andere kant op. Je bent geneigd om naar boven te kijken, want wij denken de hemel, ja, dat is daarboven achter de wolken. He, dat hebben we zo geleerd. Maar de geestelijke wereld is niet aan een fysieke plaats gebonden. Dus die zit niet boven ons. De geestelijke wereld is overal. Betekent dus dat de hemel fysiek gezien overal is of nergens. Het heeft niets met onze wereld te maken. Als ik dat wil proberen uit te leggen, dan kan ik dat misschien het beste zo doen. En dan krijg je nu dat hele mooie plaatje. Als je eentje naar beneden gaat. Kennen jullie dit? Weten jullie iets waar dit is? Wie dat, wat dat is? Oh. Ja, het is Australië. Dit zijn de Three Sisters, oftewel de drie zusters. Ja. En de plek waar dit ligt is in de Blue Mountains. En dat is ongeveer 100 kilometer vanaf Sydney. En ik weet dat omdat ik er geweest ben. Ik ben in 2001 ben ik er met Dick Senior en met Sebas ben ik daar geweest. Want mijn tante en mijn familie, mijn tante is inmiddels overleden, maar mijn familie woont in Australië, in Sydney. En ze hebben ons meegenomen hierheen. En je kan, het is heel bijzonder, want eigenlijk ligt het land op de hoogte van de bergen. Daar zie je ook, die zijn allemaal even hoog. En eigenlijk is het alleen maar een kloof in de grond, zeg maar. Dus het is een diepte en het is dus geen berg. Het is het omgekeerde van een berg, zou je kunnen zeggen. Dus als je gewoon aankomt rijden, zit je op de hoogte van die bomen hier links. En nou, je moet niet te ver doorrijden, want anders val je daar een groot gat in. En dit zijn dan de Three Sisters, maar je kan daar langs. Als je goed kijkt, zie je bij deze hier. Dan zie je daar een soort bruggetje en daar kan je oversteken. Maar je kan ook linksaf en dan kan je helemaal afdalen naar beneden, die kloof in. En dat gaat via de Giant Staircase, zo heet die. Dus de gigantische trap. En die kan je op de volgende foto, staat daar één plaatje van.
Volgende?
Ja. Dus met staircase moet je je niet te veel van voorstellen. Hier en daar zit ook een ladder die je moet gebruiken. Want het is daar zo steil, dus het valt niet mee om naar boven te komen. En het heet Giant omdat het in totaal 950 treden zijn. Hier lijken het, ja, dit is een stukje boomstam, maar voor een deel is het ook rots. En voor een deel zijn er echt trappen gemaakt, als het heel steil is. En wij zijn daar naar beneden gegaan, want ja, je komt van boven, je komt bovenaan. Wij zijn daar naar beneden gegaan, al die treden, maar ja, dan moet je weer naar boven, dat viel niet mee. Dat is een goede oefening voor je hart. Het grappige is, dat als iemand tegen mij zegt, Three Sisters, of Blue Mountains, dan heb ik direct dat beeld voor me, want dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Sowieso heel Australië heeft heel veel indruk op me gemaakt. Maar dit, omdat ik die hele wandeling naar beneden heb gemaakt en weer naar boven en nog weet hoeveel moeite me dat kostte, dat heeft gewoon heel veel indruk gemaakt. Dus ik zie dat beeld direct voor me. Eigenlijk kan je zeggen dat als iemand erover begint, dan zit mijn geest, mijn denken, zit daar, in Australië. En dat is best wel bijzonder, want mijn lichaam is hier. En dat is eigenlijk om aan te duiden hoe dat in de geestelijke wereld gaat. Je kan met je geest kan je zomaar heel ergens anders zijn als waar je lichaam is. Want ik kan zomaar met mijn denken daar zijn. En jullie hebben allemaal daar wel voorbeelden van. Misschien dichter bij huis, misschien nog verder weg. Maar voorbeelden van iets wat je ooit hebt gezien in je leven. En waarbij je, als je daarover nadenkt, dat je eigenlijk daar als het ware bent. Zo werkt dat in de geestelijke wereld. Dus op diezelfde manier is die geestelijke wereld deel van ons heen, om ons heen, maar helemaal niet aan de plaats gebonden. Dus als je het hebt over de hemel, moet je niet daarheen wijzen, maar dat is de hemel. Die onzichtbare wereld, dat is de plek waar de geesten wonen. En van oorsprong was dat het koninkrijk van God. En dat is eigenlijk overal. Het hele heelal, dat is de zichtbare vorm, maar eigenlijk wordt dat vervuld met het koninkrijk van God. Totdat de duivel opstond tegen God en zijn eigen, ik zeg maar, illegale staat begon. En waarbij in de zichtbare wereld een koninkrijk bestaat uit een land met allemaal inwoners, maar ook je hebt er een oppervlakte en daarom heb je daar een bepaalde plaats. Is een geestelijk rijk, bestaat eigenlijk alleen maar uit de geesten van mensen, van engelen, God, de duivel. Daardoor wordt een geestelijk rijk gevormd. Dat heeft dus geen plaats, Maar het heeft omvang door de personen die daarin zijn. En ik heb een schematisch plaatje, dat is de volgende.
Ja.
Zo tekenen we dat dan, hè? De onzichtbare wereld bestaat uit, en natuurlijk heb ik dat groen gemaakt, het koninkrijk van God. En ik wil het rijk van de duivel geen koninkrijk noemen, want ik vind hem geen koning. Hij heeft zich een plaats veroverd. Zo is het eigenlijk, hè? En vaak tekenen we dat zo, maar eigenlijk moet het anders. Moet je nog één keer op het knopje drukken. Kijk. Ik vind dat we het zo moeten tekenen. Want het rijk van God is veel groter, het koninkrijk van God is veel groter dan dat van de duivel. Ook al denken wij daar soms anders over en hebben we daar een ander gevoel bij. En eigenlijk moest het nog kleiner, maar dan kan je de lettertjes niet meer lezen. Zo geloof ik dat we dat zouden moeten weergeven. Dus dit is die geestelijke wereld geprobeerd in een plaatje weer te geven. Maar dat is dus om ons heen. En eigenlijk heb je constant te maken met allebei die rijken. Dus het is net alsof je zeg maar een beetje op de grens, in het grensgebied woont. Want je hebt te maken met het koninkrijk van God, maar je hebt ook te maken met dat van de duivel. Gewoon als je thuis in je stoel zit, heb je met beide rijken te maken. Als je de Bijbel leest, als je met elkaar erover praat, dan zou je kunnen zeggen, dan verkeer je in dat groene rijk met je geest. Als je bezig bent met de Heer, dan ben je daar. Maar als je aangevallen wordt, verleid wordt door de boze, dan komt er vanuit dat rode rijk komt er wat op je af. Ik wil niet zeggen dat je daar dan woont of zo, dat niet. Maar er komen wel dingen op je af. En dat kan omdat het gewoon allemaal door elkaar heen loopt eigenlijk. Het zit om je heen allebei. En we weten daar gewoon alles van. Want we ervaren hè, dat je te maken hebt met het rijk van de duivel. Je ervaart dat je te maken hebt, gelukkig te maken hebt met het koninkrijk van God. En Paulus die heeft ons dus met de beschrijving van de geestelijke wapenrusting geprobeerd uit te leggen hoe je daarmee kan omgaan. En hij heeft een rijke ervaring erin, hoe die met de geestelijke wereld kan omgaan. En ik lees het voor deze keer eens voor uit de Basisbijbel, want juist die gebruikt zoveel mogelijk begrijpelijke termen. En ik heb het opgeschreven, ja. Nog eentje, ja. Efeze 6, vers 10. Daar staat, tenslotte broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan, dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Geestelijke wereld, hè? Even voor de duidelijkheid. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen. Ja. Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog, zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de geest in je hand, dat is het woord van God. En bid bovendien met alle soorten van bidden en smeken bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Let erop dat je dat doet. Bid zonder ophouden voor alle gelovigen. Bid ook voor mij. Bid dat God mij steeds de goede woorden zal geven. Bid dat ik vol geloof en zonder vrees het geheim van het goede nieuws van God bekend zal maken. Want dat is de taak die God mij heeft gegeven en waarvoor ik nu met boeien vastzit. Bid dat ik zal zeggen wat ik moet zeggen, vol geloof en zonder vrees. Ik vind het toch best een mooie vertaling, hè? Maar ja, dan moeten we het lied wat we hebben, moeten we opnieuw. Paulus roept ons dus op om de wapenrusting van God aan te doen. En eigenlijk beschrijft hij dat door middel van een gelijkenis. Als wij het hebben over gelijkenis, hebben we het eigenlijk altijd over de gelijkenis van Jezus. Maar Dit is natuurlijk ook gewoon een gelijkenis, want hij gebruikt natuurlijke, zichtbare dingen, zoals een harnas en een zwaard, gebruikt hij om duidelijk te maken iets wat in de geestelijke wereld plaatsvindt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons dat realiseren. Het is een voorbeeld. De geestelijke dingen zijn anders dan de natuurlijke dingen. Jezus heeft ons heel vaak laten zien dat zijn manier van doen totaal anders is dan wat de mensen verwachten. Hij is een koning en hij gaat de voeten van de discipelen wassen. Dus zijn hele manier van doen is zo anders dan wat je verwacht. Geestelijke zaken zijn anders dan de natuurlijke zaken. Toen David tegen Goliath streed, kreeg hij in eerste instantie de wapenrusting, de natuurlijke wapenrusting, dus de zichtbare wapenrusting van de koning aan. En dat vond hij helemaal niet prettig, dat was heel zwaar en moeilijk en dat beperkte hem in zijn lopen. Dus hij deed die uit, die natuurlijke, die zichtbare wapenrusting deed hij uit. En hij overwon Goliath met één steen door zijn geloof. Door het gebruik van zijn geestelijke wapenrusting. Dat is heel iets anders, zie je. Het doel van die wapenrusting is om sterk te zijn in de kracht van de Heer. Daar begon het ook mee, hè. Ten slotte, broeders en zusters, wees sterk in de kracht van de Heer. Dat is toch ook wel weer even iets bijzonders om bij stil te staan. Wij denken vaak dat het belangrijk is om sterk te zijn. En dan denken we toch weer aan dat zichtbare, dat zichtbare. Maar het gaat hier om sterk te zijn in de kracht van de Heer. Dus waar je misschien zelf zwak bent, kan jouw geloof je toch sterk maken in de kracht van God. En dat betekent dus dat het voor iedereen beschikbaar is. Of je nou jong of oud bent, sterk of zwak, bij het sterk of het zwakke geslacht hoort. Oei. Wij mogen ons baseren op die geweldige kracht van God. En die kracht die kan bergen verzetten alleen maar door het geloof. Dat staat in de Bijbel. En dan worden we dus opgeroepen om die wapenrusting aan te doen. Nou, het volgende plaatje heb je de wapenrusting. Ja, nog eentje. Kijk. Ja. Ik vond hem wel grappig eigenlijk. Hij kijkt een beetje verbaasd, hè? Dat is dus kennelijk ook al niet nodig. Die wapenrusting was dus bedoeld, en dan citeer ik nog maar even wat we net zeiden, dat de duivel met zijn sluwe streken je geen kwaad kan doen. Er staat niet dat je de duivel ermee kan overwinnen, maar er staat dat de duivel je ermee geen kwaad kan doen. En dan komt er een duidelijke aanwijzing, hebben we net gelezen. We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen onzichtbare leiders, machten en heersers van de donkere wereld. De boze geesten in de onzichtbare, in de geestelijke wereld. Dat is toch wel heel belangrijk om dat te beseffen. We hebben net die koninkrijken gezien. En vanuit dat rode koninkrijk, dat koninkrijk van de duivel, daar komt druk op mensen. En dat doet hij vaak, of niet misschien, ja, wel vaak rechtstreeks, zeg maar, op jou, door in je gedachten te roeren. Maar hij doet het ook wel via andere mensen. Hij gebruikt soms andere mensen om jou uit je evenwicht te brengen. En dan zou je kunnen zeggen dat je strijd is tegen die andere persoon. Maar Paulus vertelt ons hier heel duidelijk, nee, het is niet die andere persoon waar je strijd mee hebt, maar degene die hem geïnspireerd heeft om dat te doen. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen de boze geesten in de geestelijke wereld, in de onzichtbare wereld. En het blijft best lastig in de praktijk. Je kan je afvragen, kan je werkelijk in alle situaties waarbij je is goed benadeeld bent door mensen, kan je dan inderdaad naar die geestelijke wereld kijken en beseffen wat dat eigenlijk het daar vandaan komt, dat je niet aangepakt wordt door die persoon, maar door een hele andere persoon in een andere wereld. Zijn onze geestesogen, ook weer zo'n term, dat zijn eigenlijk dus de ogen waarmee je in die geestelijke wereld wil kijken, dus niet deze ogen, maar ja, jouw begrip van die geestelijke wereld en van wat daar plaatsvindt, is dat zo ontwikkeld dat je weet dat het daar vandaan komt. Dus als je tekort wordt gedaan, dat je juist op dat moment een aanval te voortduren hebt vanuit die rode, dat rode rijk. En ik denk dat we daar altijd op bedacht moeten zijn. We mogen bij elke aanval op ons, mogen we belijden dat de kracht van God door het werk van Jezus veel groter is dan dat wat op ons aankomt. Veel groter is dan dat van de duivel. Heb dat beeld maar voor ogen van dat grote koninkrijk van God en dat kleine koninkrijkje van de duivel. Dat kleine rijkje van de duivel. En juist voor die situaties, hè, dat er dingen op je afkomen door andere mensen heen of rechtstreeks, daarvoor is die wapenrusting bedoeld. Zodat je in die moeilijke situaties niet van je stuk raakt, maar kan vast blijven houden aan de liefde en de grootsheid, de kracht van God. Dat je God op die momenten ook echt ziet als je vader. Het begint al met opstaan. Dus in vers 14 daar stond, ga dus staan. Daar begint het eigenlijk al mee. Het verschil tussen staan en zitten is dat staan actief is en je de mogelijkheid geeft om direct in beweging te komen. En bij zitten, en zeker als dan je wat ouder wordt, kost dat toch wel even moeite voordat je in beweging bent. Zitten is iets passiefs, staan is iets actiefs. En nou bedoel ik niet dat jullie allemaal moeten gaan staan, want het gaat juist om die onzichtbare wereld. Is jouw geest op dit moment zittend of is jouw geest staand? Daar gaat het om. Heel grappig, je lichaam kan zitten terwijl je geest heel stevig staat. Dat is toch wel bijzonder, hè? Staan is dus actief. En als eerste doe je dan je riem om. En ik ben dan geneigd om te laten zien hoe je een riem om doet. Maar het gaat om onzichtbare dingen. In vroege tijd dan werd die riem gebruikt om het kleed van een mens, om dat sowieso dicht te doen. Ze hadden geen knopen. Ik heb op het volgende plaatje heb ik al een, kijk, hier zie je die klederen. Dus je ziet hoeveel dat is en hoe ver dat naar beneden gaat. Dat valt niet mee om daar flink mee te lopen, denk ik. Want dat wappert behoorlijk om je benen. En zeker als je op een plek bent waar het nog een beetje waait, dan kan je daar volgens mij behoorlijk last van hebben. Dus sowieso was dat die gordel, die je hier trouwens niet eens ziet, die was bedoeld om het kleed vast te maken, zodat het niet opensloeg en zo. Maar het werd ook gebruikt als iemand flink hard moest lopen, dan pakte hij de zoom van zijn kleed, dus helemaal onderaan. Dat tilde hij op, hij tilde dus zijn rok op, zeg maar. En dat stak hij in de riem, waarmee je dus in plaats van een maxi-jurk een midi-jurk kreeg. En daarmee dan een stuk makkelijker kon lopen. Zie het voor je? Ja. Nou ja, als je ook bijvoorbeeld de kleding van een Romeinse soldaat ziet, want eigenlijk was dat een beetje wat je hiervoor zag. Dat ging maar tot boven de knie, hè. Dan konden ze goed snel lopen. Dus die gordel, die is dus bedoeld zodat je makkelijk in beweging kan komen. Dat je makkelijk kan wenden en keren. Dat je je niet zomaar aangetast kan worden. En die gordel wordt de gordel van de waarheid genoemd. Maar wat is de waarheid? Nou, dat is het woord van God. Gods woord is de waarheid. Er staat in de Bijbel, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Die uitspraak is waarheid. Er staat dat God van je houdt, wat er ook gebeurt. Die uitspraak is waarheid. Jezus is voor je zonde gestorven. Dat is waarheid. Jezus is opgestaan uit de dood en hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Dat is een waarheid. En als je die waarheden kan vasthouden, die belangrijke dingen die zo wezenlijk zijn voor onze plek bij God. Als je die kan vasthouden, als je die echt als het ware om je heen kan slaan, dan wordt het voor de duivel heel moeilijk om dat van je af te nemen. Dat is dan echt een deel geworden van jezelf. Die waarheid die zit dan dus eigenlijk in je in plaats van buiten je. Je geestelijke gordel is dat. Die houdt het vast voor je. Dat is de gordel der waarheid. En dat betekent dus dat als je die om hebt, dus laat maar zeggen dat je gedachten gevuld zijn met die waarheden van God, dan kunnen de leugens van de duivel, die hebben daar eigenlijk geen toegang. Want dan kan de duivel wel zeggen dat God slecht is, maar jij zegt onmiddellijk van, daar geloof ik helemaal geen bal van. Weg. En dat is prachtig, hè? Als je die waarheden van God, als je die goed in je denken verankerd hebt, dan kan zo'n leugen er niet meer tussen komen. Ja, dan de volgende. Trek de rechtvaardigheid aan als een pantser. En het gaat hier dus niet om dat jij anderen rechtvaardig behandelt. Dat is wel belangrijk, moet je ook zeker doen. Maar daar gaat het hier niet om, want het is om jezelf te beschermen. Dus die rechtvaardigheid die jij aandoet, die is nodig om jezelf te beschermen. Het betekent dat je dus heel goed weet dat jij gerechtvaardigd bent. Dus dat Jezus jouw zonden en mislukkingen op zich heeft genomen. In Romeinen 8 vers 33 staat, wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven. Dus als de duivel komt en je aanklaagt en zegt van dat je weer iets verkeerd hebt gedaan, weer tekort bent geschoten, dat het weer niet gelukt is wat je eigenlijk had gewild, dan mag dat jouw reden, jouw houding zijn, jouw panzer zijn. Jij bent gerechtvaardigd door Jezus. Hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. En dat is genoeg om al jouw zonden, al je mislukkingen, om die weg te nemen. Dat is jouw panzer om iedere aanklacht van de duivel te weerstaan. En als je dat niet in je eentje kan, dan is er altijd wel iemand uit de gemeente die je daarbij wil helpen. Daar ben ik van overtuigd. Om je weer te laten zien van, ja, maar er is helemaal niets tussen God en jou. De duivel die kan daar niet tussen komen. Een panzer. En dan die schoenen. In de NBG wordt het schoeisel van de bereidvaardigheid genoemd. En hier heette het de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Je schoenen. Ik vond het eigenlijk wel bijzonder, want bij verdediging denk ik, ik zou schoenen nodig hebben om als de vijand eraan komt, om weg te gaan. Hard weg te lopen. Precies. Maar als jij de bereidheid hebt om het evangelie te brengen, dan loop je wel, maar je loopt niet weg. Dan ga je vooruit. Als je bereid bent om anderen te vertellen wat Jezus voor jou gedaan heeft, zet je eigenlijk een stap in dat rode rijk van de duivel, geestelijk gezien. Nogmaals, je kan gewoon nog steeds op je stoel zitten, je kan voor iemand aan het bidden zijn. En dan zet je eigenlijk een stap in dat terrein van de duivel misschien. En als je een ander die Jezus niet kent, vertelt van Jezus, die Jezus niet echt heeft ontmoet zoals wij hem hebben ontmoet, als je die vertelt van Jezus, zet je eigenlijk een stap in dat rijk. Dus niet achteruit, maar vooruit. En je maakt daarmee dat kleine rode rijkje nog kleiner. Mooi, hè? Want dan komt er groenigheid komt er in dat rode rijk. En dat is eigenlijk iets wat je geweldig is om je dat te realiseren. Met elkaar kunnen wij door in onze handel en ons spreken en in onze handel te laten zien wie God is, kunnen we dat rijk kleiner maken. Niet door onze eigen kracht, maar door de kracht van God. En het gaat dan over het evangelie van de vrede. In Romeinen 14, vers 19 staat, en het is weer die nieuwe vertaling, laten we daarom erg ons best doen om de vrede met elkaar te bewaren en om elkaars geloof verder op te bouwen. We leven in een tijd waarin er steeds meer verdeeldheid komt, waar polarisatie, mensen steeds meer tegen elkaar opgezet worden. Zwarte Piet, het is toch de idioot voor woorden dat we daar een hele discussie over moeten hebben. Nee, we mogen best een stuk meedoen en meegaan in de vraag, waarom zouden we ons daar zo druk om maken? Er is een vraag van mensen die het daar moeilijk mee hebben, waarom kunnen we daar geen rekening mee houden met elkaar? Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Vluchtelingen, hoeveel druk komt er niet in Nederland door het vluchtelingenprobleem? Het kinderpardon, de zorg, de Brexit. Als je de toestanden nu in Engeland bekijkt, hoe mensen werkelijk tegenover elkaar staan. En dan de verdeeldheid in Amerika. Er is zoveel behoefte aan vredestichters. En dat is niet zo eenvoudig om dat te doen. En als je ziet hoe hoog de gemoederen nu oplopen, er is zoveel behoefte aan vrede. Dat is iets wat wij mogen brengen. Dus als je het hebt over die schoenen van ons, dan zijn dat schoenen die vrede brengen. En dat hoeven we niet. We hoeven nu niet een brief naar Trump te gaan schrijven of daarheen te gaan om daar de vrede te gaan brengen. Kijk eerst maar in je eigen omgeving, want daar is het ook nodig om vrede te brengen. Ja, dan hebben we nog dat schild. Je geloof. Door aan je geloof in God als een liefhebbende en betrouwbare God vast te houden, word je steeds meer onaantastbaar voor de aanvallen van de duivel. Hé, ik ben een bladzij kwijt. Kijk, die printer die gooit soms de bladzijden om elkaar. Maar ik heb hem weer. Die aanvallen die worden hier brandende pijlen genoemd. En het gaat dus echt wel om iets. Ik kan er niet echt een voorstelling van maken hoe het moet zijn als er een brandende pijl in de zichtbare wereld op je wordt afgevuurd, die je raakt. En die dus enorme schade aanricht. Maar reken er maar op dat het gaat om dingen die je stevig uit je evenwicht kunnen brengen. Ik wil er toch even een voorbeeld van geven. Hoe dat werkt met dat schild. Stel, je woont in een rijtjeshuis of in een flat en de buren naast je aan de rechterkant, die ken je niet zo goed. Je weet wie het zijn en als je buiten bent, dan groet je ze misschien nog wel, maar verder ken je ze niet, je hebt geen contact met ze. En nu hoor je van de buren aan de linkerkant, waar je wat meer contact mee hebt, dat die buren aan de rechterkant jou vreselijk vinden. Jou verschrikkelijk vinden. Echt niet om mee te praten, zeg maar. Ze vinden je een vervelende persoon. En dat klinkt dan logisch. En dat neem je dan misschien aan. Want ja, je weet verder niets van die andere mensen. Je weet niet wat er in ze omgaat. Je hebt geen idee. Dus het zou zomaar kunnen dat je dan denkt van, nou, die buren rechts, die denken niets goeds van mij. Maar stel nou dat je je buren aan de rechterkant juist wel goed kent. En regelmatig bij ze komt, diepgaande gesprekken met ze hebt. En de buren aan de linkerkant zeggen dan tegen jou van, nou, die buren daar, die vinden jou maar helemaal niks. Wat denk je dan? Nou, dat kan niet kloppen, want ik ken ze heel goed. Ik weet hoe ze zijn. Ik weet dat ze helemaal niet zo over me denken. Zo is het toch? Nou, zo is het met God ook. Als wij God heel goed kennen, dan kan er niemand tussen komen. Dan kan er niemand iets verkeerds over zeggen. Als wij God heel goed kennen, dan weten we heel goed wat hij voor ons kan betekenen. Dan hebben wij alle vertrouwen in hem. Hoeven we dus niet bang te zijn. Dus zo is het in de geestelijke wereld eigenlijk ook. Zolang je de Vader niet goed kent, kan die buurman, die boze buurman uit dat rode rijk, kan jou allerlei leugens vertellen. En je weet dan niet wat je ermee aan moet. Je kan ze niet herkennen. Maar als je die Vader naast je, die goede buurman naast je, heel goed kent en heel veel gesprekken met hem hebt, dan is dat onmogelijk geworden. Dan kunnen er geen leugens meer over die goede Vader verteld worden. Dan weet je precies wat je van God kan verwachten. Je herkent dan die leugens meteen en je kan ze van je afgooien. Er zijn moeilijke situaties in je leven waarbij je je kan afvragen, en dat gebeurt best heel veel, denk ik. Waarom heeft God niets gedaan? Waarom heeft God het toegelaten? En dan is het heel belangrijk of je God goed kent. En of je weet hoe God is en hoe die tegenover jou staat. Hoe die naar je kijkt. Dat het een buurman is van je. Wat zeg ik? Iemand is die bij je in huis woont. Die je zo goed kent. Dat je zegt van nee. Ik heb alle vertrouwen in mijn Heer. Ik heb alle vertrouwen in mijn Vader. Wat er ook gebeurt. Ik hou dat vertrouwen in hem, hou ik vast. Want het is echt zo dat die brandende pijlen je heel gemeen zouden kunnen raken. Maar als je die Vader goed kent, heb je daar dat grote schild waarmee je die pijlen kan afwenden. Ik hoop dat die voorbeelden voor jullie het een beetje duidelijker maken. Dat was eigenlijk de bedoeling. Dan hebben we nog de helm van de redding. Die helm die mag op je hoofd staan en daarmee eigenlijk dus je gedachten beschermen. Daar is die voor bedoeld. De helm des heils. En eigenlijk is dat hetzelfde als wat er in Romeinen 8 vers 38 staat. Daar staat, want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte. Nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Dat is de helm des heils die je op mag hebben. Als je je daarvan bewust bent, van die liefde, van die grootsheid van God, dan zijn je gedachten beschermd tegen al die aanvallen en gedachten van de duivel. Niets kan jou ooit scheiden van God. Dat is toch geweldig, om die zekerheid te hebben. En de manier waarop, hoe uitgebreid dat hier gezegd wordt, hè, dat maakt het zo duidelijk. Dat er werkelijk niets is wat je zal kunnen scheiden van de liefde van God. Wat er ook gebeurt, ook als je wapenrusting een keer tekortgeschoten is en er misschien een brandende pijl net naast je schild terecht is gekomen. En ja, er zat net een klein gaatje in je panzer. En het heeft je geraakt. Die helm des heils mag je denken blijven beschermen. Want wat er ook gebeurt, niemand kan die liefde van Jezus voor jou teniet doen. Hij gaf zijn leven en hij zou dat ook gedaan hebben als jij de enige was voor wie hij dat zou kunnen geven. En dat blijft voor mij zoiets wonderlijks als ik me dat realiseer. Ware, onbaatzuchtige liefde. Voor jou persoonlijk, niet voor de wereld, maar voor jou persoonlijk. Die helm, die staat eigenlijk voor jouw plek in het koninkrijk van God. In dat grote, groene koninkrijk. Niemand kan die plaats van jou afnemen. Daar hoor jij thuis. Door Jezus aan te nemen, ben je gered en hoor je daar. Dat is jouw plek. En dan volgt dat zwaard des geestes. Ik geloof trouwens ook dat aardige mannetje hieronder nog hebt staan. Hè? Kijk. Dat je niks kan overslaan. Het zwaard is het woord van God. Het woord van God dat ligt beschreven in de Bijbel. Daar zijn de woorden van God vastgelegd. Het woord van God is ook beschreven in een boek achterin. Daar staan de profetieën in die in de gemeente zijn uitgesproken. Niet onbelangrijk. Dat is het woord van God. De beloftes die hij gegeven heeft. De beschrijving van het nieuwe verbond waar wij deel van uitmaken. Waarbij God zijn wetten en gedachten in jouw innerlijk wil brengen. In jouw denken wil brengen. Dat zijn de beloftes en de uitspraken die jij mag gebruiken op het moment dat het moeilijk wordt. Tegen de duivel. Als ik aan een zwaard denk, dan zie ik voor mij zo'n film waarbij twee mannen een zwaardgevecht hebben. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Nee. Dat, ja, dat inderdaad. Hè, dit. Dat zie je dan voor je. En dat zijn dan vaak dingen die heel lang duren. Want het moet spannend zijn. Hè? Dus het is echt een enorm gekletter van zwaarden. En op een gegeven moment dan vliegt het zwaard uit iemand zijn hand en zo. Zo hoort dat te gaan. Hè? En dat zou je beeld kunnen zijn van het gevecht. Een zwaardgevecht zoals jij het zwaard gebruikt. Dat je daar een hele tijd mee bezig zou moeten zijn. En dan denken we vaak dat de strijd tegen de boze ook zo lang zou moeten duren. Maar dan denk ik dat het toch belangrijk is om hier het voorbeeld van Jezus te zien. Jezus die geeft een heel duidelijk voorbeeld als hij verzocht wordt door de duivel. Op iedere opmerking van de duivel, daar citeert Jezus een tekst en in één of twee zinnen is hij er klaar mee. Het zijn geen lange betogen die hij houdt. Eén zin, twee zinnen en dat is het maximaal. En dan komt er een nieuwe verzoeking. Er wordt een nieuwe Bijbeltekst op me afgevuurd. En weer één of twee teksten. En op een gegeven moment dan wijkt de Satan van hem. Als Jezus een boze geest uitdrijft, dan zijn dat één of twee zinnen. En daarmee is het gebeurd. Het is klaar daarmee. Want het gaat niet om de veelheid van woorden. Het gaat niet hoe hard je die woorden uitspreekt. Want dat schijnt er soms ook bij te horen, hè, dat je dat met luide stem doet. Daar gaat het niet om, maar het gaat om het gezag wat je hebt. Het geestelijke gezag wat je hebt. Spreek jij namens jezelf, dan kan je zo hard schreeuwen als je wil en dan zal er niets gebeuren. Maar spreek jij namens Jezus en in de naam van Jezus, dan spreek je met gezag. Dan spreek je met het gezag van de man die die boze geesten al heeft overwonnen. Dat is van belang. Geloof jij dat jij namens Jezus spreekt als jij een boze geest bindt? In dat geval, dan spreek je met de autoriteit van Jezus. En dat zit hem niet in woorden, dat zit hem niet in luidheid. Dat zit hem gewoon in de autoriteit die je daarmee hebt. Het woord van God gebruiken, dat is de waarheid. Zo mogen we dat doen en dat mogen we leren. En er staan heel wat beloften in de Bijbel die je mag hanteren. Maar nogmaals, neem daar geen uren tijd voor. Je kan veel beter de tijd nemen om met de Heer bezig te zijn en met de Heer in gesprek te zijn. Dus een zwaardgevecht, volgens mij is het gewoon steken en klaar. Zo ongeveer. Ik heb er geen verstand van, maar. Nou, tenslotte zegt Paulus dan dat je moet blijven bidden. Dus eigenlijk zegt hij dat ook al. He, je moet het contact met God hebben. Dat is van belang. Zoek God. Praat met hem. En ervaar dat je je dan steeds meer bewust wordt van die liefde die hij heeft. Dat je je steeds meer bewust wordt van zijn kracht en macht. Van zijn barmhartigheid. Dat je hem steeds meer ziet als jouw geestelijke vader, bij wie je altijd terecht kunt. Dat maakt dat die wapenrusting van jou steeds steviger wordt, steeds krachtiger wordt. En hij zegt ook, Paulus, dat je je moet laten leiden door de Heilige Geest. Jezus heeft bij alles wat hij deed de Heilige Geest als bron gebruikt. Daar heeft hij zijn krachten uit geput, zijn spreken, zijn handelen. En dat is iets wat wij ook mogen leren. Zo mogen we ook dus leren om voor onszelf te bidden, voor elkaar te bidden. Dat God ons in alle situaties de juiste woorden zal geven. Paulus vraagt dat aan de mensen. Bid voor me, zodat ik in iedere situatie de juiste woorden heb en niet angstig zal zijn. He, dat zegt hij eigenlijk. Dat mogen wij ook elkaar toebidden. Dat wij in iedere situatie waarin wij verzeild raken, de juiste woorden weten. Soms misschien tegen een boze geest. Soms tegen iemand die hulp nodig heeft. Dat God ons de juiste woorden te binnen brengt. De woorden die het hart van de ander kunnen raken en bereiken. Is dat moeilijk? Soms, ja. Eigenlijk kan je zeggen dat God ons met deze wapenrusting eigenlijk alles geeft wat we daarvoor nodig hebben. En ik denk dat we elkaar mogen stimuleren daarin. Want je hebt, als dit is gericht op jou als persoon, heb je de wapenrusting. Maar wij hebben als geestelijke eenheid, als ik het dan zomaar mag noemen, zoals we hier met elkaar als gemeente zijn, hebben wij ook een gezamenlijke wapenrusting. Want wij kunnen elkaar ondersteunen. Als er een zwakke plek is, kan een ander dat voor je opvullen. Dat is toch geweldig, hè? Zo mag het werken. En zo mogen wij bezig zijn om dat groene koninkrijk van God steeds groter te maken. Dat is eigenlijk een geweldige opdracht die we hebben. Amen. Ja, Heer, ik wil u danken dat wij, net zoals Paulus dat vroeg, mogen vragen, Heer, of u met uw geest ons te alle tijden de juiste dingen te binnen wil brengen, Heer. Als we aangevallen worden, dat u ons te binnen brengt, hoe dat gebeurt, wat er in die geestelijke wereld plaatsvindt. Maar ook als wij met anderen spreken om iets van u te vertellen, dat u ons de woorden te binnen brengt, woorden die overkomen, gedachten die echt kunnen doordringen in het hart van de ander. En Heer, u wilt ons ook helpen om niet alleen te praten, maar om ook in ons handelen te laten zien wie u bent. En daar wil ik jullie allemaal en ook mezelf mee zegenen. In Jezus' naam. Amen.